bijna alle medicatie nog steeds op dieren wordt getest voordat wij mensen er ons goed mee kunnen doen. Maar het kan ook op een andere manier. En het verdienmodel wat er achter ziekenhuizen zit is nog steeds zo verschrikkelijk groot dat het heel interessant is om gewoon mensen ook ziek te hebben, om het maar heel plat te zeggen.
Welkom bij het Vegan Geluid, de podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag? Is het zo moeilijk als het lijkt? Gordels om en geniet van de reis.
Robby.
Alex. Dat is echt moeilijker dan Robby Rob, weet je dat? Onze naam stemt niet helemaal mooi af in dat opzicht.
Ja, dat klopt. Dat of je lastig. Moet het A weglaten, dan moet je Lex. Ja, dat is ook niet makkelijk, hè?
Nee, precies.
Maar goed.
Daar hebben we het nog een keer over.
Nou, vandaag hebben we het over iets anders. We hebben het over iets wat jij zelf hebt meegemaakt. Dus het is een persoonlijke episode. Het is eigenlijk altijd persoonlijk, want we delen altijd onze ervaring. Maar in deze nog een keer extra bijzonder dat je het ook wilt delen. We hebben het vandaag over vegan en de gezondheidszorg. En ook de focus op vegan in het ziekenhuis. Omdat jij er redelijk recent bent geweest, want je had problemen met je evenwichtsorgaan gehad. Wil je uitleggen wat er is gebeurd en dan vooral ook wat je mee hebt gemaakt in de tijd waar je contact hebt gehad met de gezondheidszorg?
Yes. Dat gaan we inderdaad als bruggetje gebruiken naar de rest van de episode, want anders gaat de hele episode over mij. Dat hoeft niet, dat is ook niet interessant, maar dat is wel de brug naar de hele gezondheidszorg in het algemeen. En ja, 2 augustus vorig jaar kwam ik ineens, maar dan ook echt ineens, in het ziekenhuis terecht met een, zoals jij dat zo mooi noemt, evenwichtsstoornis. En dat was het ook.
Ik kan even, als ik je wil, sorry dat ik je onderbreek, maar we wouden een episode opnemen en jij daagde niet, ik kan me nog goed herinneren, je daagde gewoon niet op in de call.
Nee.
En ik belde jou en ik dacht van, wat is er aan de hand? Want ja, ik had het keer hetzelfde, ik deed een breathwork sessie en dan was ik een beetje van pad afgekomen naar die sessie en dan was ik gewoon niet in staat om de opname bij te wonen en dan was ik gewoon te laat. Dus ik dacht zoiets met jou ook aan de hand. Maar op een gegeven moment reageerde jouw vrouw Betsy en dan zei ze wat er aan de hand was. En dat was natuurlijk wel even heftig om te horen. Het had ook wel nog een connectie met de podcast zelf. Dus
inderdaad een mooi linkje ernaartoe. Want ik had op dat moment eigenlijk helemaal nergens meer zin aan. Kon ook helemaal niets meer. Dus ook niet afbellen voor die podcast. Dat was inderdaad wat het was. De medische term, en dan gaan we daar verder niet al te ver over door, want het is feitelijk niet zo interessant, is neuritis vestibularis. En dat klinkt als een of andere spreuk van Harry Potter. Nou, daar was het alles behalve. Want dat hield voor mij in dat, en nog steeds, mijn linker evenwichtsorgaan is beschadigd en doet niet meer wat hij moet doen, nog steeds. Waardoor je op dat moment, en ik wist op dat moment natuurlijk absoluut niet wat er aan de hand was. Ik was echt zo ziek als je maar kunt zijn op dat moment. Ik kon alleen maar op de bank liggen en overgeven. Dat was ook alles wat ik deed. Ik had mijn ogen dicht, want zo gauw als ik mijn ogen open had, dan draaide de hele wereld. Kon daardoor dus ook niet meer staan, niet meer lopen, eigenlijk helemaal niets meer. A, omdat ik hartstikke slecht was en B, omdat mijn evenwicht gewoon volledig vertrokken was op dat moment. Dan kom je dus in het ziekenhuis terecht. Gelukkig ging dat allemaal best heel snel. Ik weet alleen dat ik in de wachtkamer, en dat is geen sneer nu naar het ziekenhuis toe, maar naar de algehele zorg in het algemeen, te weinig mensen aan het werk, dat is jammer. Dus ik moest ook daar in de wachtruimte, heb ik ook echt gelegen met een emmetje ernaast. Want receptie zag dat het niet zo goed met me ging en ik heb ook daar in de wachtkamer alles ondergespuugd. Maar dat heeft nog zeker 25, misschien zelfs wel een half uur geduurd voordat ik uiteindelijk ergens op een bedje lag om onderzocht te worden. Nou, kan je melden dat dat een heel lang half uur is. Als je zo ziek bent. Heeft dat wat met veganisme te maken? Nee, maar wel met de zorg. Het duurde gewoon echt veel te lang. En dat is ruk. Nou ja, dan kom je dus in dat bedje terecht. En dan uiteindelijk alle onderzoeken gedaan. En dan wordt duidelijk wat ik op dat moment had. En de oplossing daarvoor is, mocht ooit iemand nog een keer de symptomen hebben, dus ziek, zwak, misselijk, draaierig, niet meer kunnen lopen en alleen maar overgeven. Mijn hersenen moesten dat deel, want je hebt zowel links als rechts een evenwichtsorgaan, moest dat deel op gaan pakken. Dus omdat mijn linker orgaan het niet meer goed deed, moesten mijn hersenen daaraan wennen om dat op te gaan pakken. Want die doen gelukkig bijna altijd alles vanzelf. Alleen op dat moment deed dat even niet meer mee. Dus je moet eigenlijk weer een beetje opnieuw leren lopen en al dat soort dingen. En ik kan je melden, dat is echt heel vervelend. Daar voel je niet zo lekker bij. Alleen heb ik het geluk gehad en misschien ook wel mijn eigen vastberadenheid daarin, dat ik best heel snel weer op de been was. Want ik heb gewoon geoefend, gelopen en stapjes gezet, omdat ik zo snel mogelijk ook weer gewoon mijn ding wou doen. Dus dat helpt daar wel in. Maar goed, dat was voor zover dan het persoonlijke gedeelte daarin. Het gaat inmiddels weer echt heel erg goed met mij. Ik heb daar ook geen last meer van, dus dat is fijn. Het is niet iets blijvends en het is iets zeer zeldzaams. Dus mensen die nu luisteren, die hoeft er ook niet zo heel erg bang voor te zijn dat je het snel krijgt. Want het gebeurt blijkbaar niet heel erg vaak. Dus dikke pech. Maar, en daar gaan we het dan nu over hebben. Dan kom je dus in het ziekenhuis terecht. En ik weet dat wij ooit één keer eerder het ziekenhuis hebben gehaald, omdat mijn pa in het ziekenhuis lag. En toen vond ik het eigenlijk al bizar wat je daar ook als bezoeker kon krijgen. Of voor jezelf, of voor iemand die je in het ziekenhuis hebt liggen. Of in de kantine als je lang op het ziekenhuis wilt zijn. Het is, en nog steeds, schrikbarend wat daar aan gezonde voeding wordt verkocht. En je kunt natuurlijk je standaard fruitmandje wel bestellen en aan iemand geven. Maar het gaat daarbij iets verder dan wat jij als bezoeker aan degene die ziek de bed ligt wilt geven. En dan hebben we het er nu uiteraard over als jij iemand in bed hebt liggen daar die ook vegetarisch of veganistisch is. Want die lopen tegen die problemen aan. Nou, in eerste instantie dus als bezoeker, want ik moest ook best lang wachten toen. En dan ga je de wachtruimte in en dan kwam ik niet verder dan een kopje koffie. Want alles wat er in die automaten zit is gewoon meuk, rotzooi. Vind ik al bizar in een ziekenhuis, om eerlijk te zijn. En dan wil je wat meenemen naar vaders toe. Nou ja, dat wordt dus dan ook alweer lastig. En vervolgens de volgende stap, en nog veel belangrijker eigenlijk, want dat is een incident en daar kun je vanuit huis natuurlijk op inspelen als je dat weet. Maar als je daar ligt, en nou is mijn vader geen veganist, dan moet je maar kijken wat je voorgeschoteld wordt. En dan hebben we dus wel zo mooi een keuzemenuutje met meerdere keuzes. Maar toen die tijd voor mijn vader was dat niet zo'n punt. Ik heb haar wel op aangedrongen daar of zij sojamelk konden krijgen. Nou, dat was al heel erg lastig, want standaard staat daar nog steeds. En dan hebben we weer iets wat ik verschrikkelijk vind, melk. Gewoon op het menu, in ieder ziekenhuis, waar je ook maar komt, standaard. En vaak wordt het niet eens gevraagd, je krijgt een glaasje melk in je snuffel gedrukt. Nou, jij weet dat ik daar een bloedhekel aan heb. Ik drink geen melk, kan er ook gewoon echt slecht tegen. Maar ik vind daar ook wat van als het over gezondheid gaat. Dus dat is deel 1 waarvan ik al niet snap dat ziekenhuizen nog niet zo ver zijn dat niet iedereen maar zo melk wil drinken of kan drinken, laat ik het dan zo zeggen. Ik vind dat bizar, want inmiddels moet toch ook bij ziekenhuizen bekend zijn dat de lactose-intolerantie, zoals we dat dan gewoon allemaal noemen en kennen nu, aan de orde van de dag is bij bijna iedereen. Want we zijn namelijk geen kalfjes. Dus dat spul is niet bedoeld voor ons. Dat zou men in het ziekenhuis moeten weten nu. Maar ergens gaat er daar iets mis, want snappen dat deel nog steeds niet.
Denk je dat dat een ziekenhuisding is, of denk je dat het een algemeen iets is? Want je maakt natuurlijk nu individuele situaties mee.
Ja.
En misschien dat dat nog wel verschilt qua stad, qua plek dat waar je zit.
Kan inmiddels begint dat te verschillen, en daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar tot nu toe is dat qua stad, qua land, denk ik overal redelijk hetzelfde. En dan heb ik het even over Europa. Ik weet natuurlijk niet wat er gebeurt als je in Azië in het ziekenhuis terechtkomt. Maar in Europa, dus Nederland, Duitsland, om maar even makkelijk en bij onszelf te houden, krijg je standaard gewoon je glaasje melk uitgeserveerd 's morgens bij je ontbijtje. Nou, om dan nu die link door te trekken naar mijzelf, want ik lag daar dus ook in één keer. En de eerste dag heb ik niet of nauwelijks meegekregen, omdat ik mijn ogen niet eens open kon doen. Zo ziek was ik. En dan is het laatste waar je aan denkt eten. Dus dat was die eerste dag geen enkel probleem. Maar de volgende dag al wel, want er werd mij voor die tijd gevraagd of ik de volgende dag wat wou ontbijten. Nou ja. Dat was een beetje tweedelig, want normaal ontbijt ik niet voor 12 uur. Dat is dat intermittent fasten wat ik nog steeds doe. En dat wou ik dus in het ziekenhuis ook niet. Nou, daar was begrip voor. Dat vind ik ook fijn. Dus ik had mijn ontbijtje voor 's morgens gewoon afgeslagen. Ik denk, laat maar, dat hoeft niet. Want ik eet toch niet voor 12 uur. Had ik ook nog geen zin in. Dus dat was het probleem niet. En vervolgens voor de lunch moest ik dan invullen wat ik wou hebben. En op alles wat ik vroeg werd eigenlijk nee gezegd. Was er niet of kon niet.
Wat vroeg je?
Een
voorbeeld. Voorbeelden.
Volgens mij zelfs, want alles wat er dan, je krijgt zo'n minuutje voor je neus op een iPadje, doen ze dat tegenwoordig. Dus super chic geregeld, maar er stond voor mij niets tussen wat ik wou hebben. Dus ik had al gevraagd, zijn er überhaupt vegan opties? Heb je een witte boterham met een beetje pindakaas of een boterhammetje met bijvoorbeeld een beetje jam of weet ik veel? Ben snel tevreden, vind ik allemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar dat was al lastig. Dus dat ging niet helemaal goed en ook mij werd toen, zelfs toen nog gevraagd, wil je dan een glaasje melk? Nee, absoluut niet. Ik wil geen glaasje melk. Doe maar gewoon een glaasje water. Dus ook, en dat was op dat moment de momentopname van die dame die daar dus liep, die snapte daar ook helemaal niets van. Die keek me ook aan alsof ze het in Keulen hoorde donderen. Dus ik had ook gewoon nog de verkeerde voor me op dat moment. Met de beste bedoelingen, wat ik vroeg haar van, nou kun je dan even kijken of er dan niet toevallig ergens nog iets ligt of iets is wat ik wel kan eten. En toen kwam ze terug van, nee, we hebben zelfs, dat was leverworst van de vegetarische slager, die stond op de kaart in het ziekenhuis. Ik zei, nou helemaal dikke prima, ik zei dan, doe me daar maar een brood mee met leverworst van de vegetarische slager. Nou, dat ken ik. Dat vind ik ook gewoon lekker. Dus,
en heb je, sorry dat ik onderbreek. Heb je gecheckt of dat brood dan ook vegan was? Of ben je daar maar voor
uitgegaan? Heb ik gevraagd. En dat wist zij ook niet. Moest ook allemaal navragen. Maar dat was vegan. Want ik vraag ook dat soort dingen echt allemaal wel na. Want als het niet vegan is, wil ik het ook gewoon niet hebben. Daar zijn we weer met het type 3. Veganistje wat ik ben, ja. Dan heb ik nog liever honger dan,
maar dat,
dan wat anders.
Maar dat is een belangrijk puntje, denk ik. Voor niet iedereen is type 3 veganist. Niet ervan uitgaan dat iedereen dat nou weet wat we bedoelen als we daarover hebben. Maar de type 3 is zeg maar diegene die de confrontatie niet geschroeid, die er tegenin gaat, die altijd weer navraagt. En om het kort te maken en het kort type 2 en 1, die zijn veel minder bereid om de dikke confrontatie aan te gaan.
En dat wat is meer dan gaander, ja.
Precies, en dat is dan precies zo'n situatie. Je vraagt, je bent al bezig, het is al ongemakkelijk om een beleg te krijgen, om überhaupt iets te verkrijgen. En dan nog weer die extra stap te maken om dan nog na te vragen voor het broodje. Dat is als je toch al voelt, oh, ik ben hier diegene die het voor iemand anders heel moeilijk maakt, dat is dan natuurlijk wel een situatie die eigenlijk voor beide kanten niet leuk is, maar dat zou een ziekenhuis natuurlijk op voorbereid kunnen zijn. En dat zou dan betekenen dat je in die moment zelf ook die hele struggle niet zou hebben, als in dat iPadje staat, overal waar je wat aan kunt vinken, die vermelding of het vegan is of niet.
Toch? Ja, daar wordt alles een stuk makkelijker van. Nou, zover zijn we helaas nog niet, want ik vind absoluut dat zou moeten. Sterker nog, ik vind het te gek dat het nog steeds niet zo is. Gezien de hoeveelheid vegetariërs en veganisten die er inmiddels zijn. En ja, die kunnen allemaal in het ziekenhuis terechtkomen. Dus dat daar eigenlijk nog een lobby voor moet zijn die er nog steeds niet is. En dat ze het ook op ziekenhuizen zelf blijkbaar nog niet helemaal snappen. Vind ik te gek, want je hebt het namelijk over de gezondheidszorg. En zo heet ook deze episode. Die hebben er zorg voor te dragen dat wij goede zorg krijgen. Punt. En dat is niet alleen maar fysieke zorg, maar dat is ook mentale zorg. En voor een veganist, of om bij mezelf te blijven, als je daar in het ziekenhuis ligt met en fysieke problemen op dat moment, en je moet mentaal ook nog eens nagaan denken van, komt het hier allemaal wel goed? Dat is een beetje dubbel op. Het past in die zin ook gewoon echt niet bij de zorg dat ze daar nog steeds niet op ingespeeld zijn. En dan neem ik die vrouw die mij op dat moment hielp dat helemaal niet kwalijk, want die zal niet alles weten. Maar de grote lijnen in het ziekenhuis moeten er nu toch zo langzamerhand zijn. Nou, om dit verhaaltje even af te maken, ik had dus uiteindelijk, werd mij de vraag gesteld, wil je dan 3 plakken brood of 2 plakken brood of 1 plak brood met die vegan leverworst? En toen had ik inmiddels alweer honger. Ik zeg, doe maar 3 plakjes brood met vegan leverworst. Ik zeg, dan ben ik helemaal gelukkig. En dat duurde een minuut of 10. Toen moest ik weer vragen waar mijn eten bleef. En toen kwam mijn eten en toen had ze net haar vegan leverworst. Had blijkbaar iemand anders opgevreten, dus er was niets meer. Dus heb ik alsnog gewoon niets gegeten. Dan word ik er wel een heel klein beetje chagrijnig van. Zelfs in die moorden stond ik niet echt, maar het is niet zo als dat hoort te zijn dan. En als je dan vervolgens luncht met een kopje thee, zeg maar, dan wordt het al best heel snel heel flauw. Dus mijn ervaring en eerdere ervaring ook met mijn vader, die ik al eens aan heb gegeven, is dat we er nog lang niet zijn. Ik kan dit niet voor iedereen invullen, maar dit is mijn eigen ervaring. En als ik om me heen kijk en ik kom helaas nog wel eens in een ziekenhuis voor derden, dan zie ik dat er weinig verandert in de kantines nog steeds. De kroketten en de sausage broodjes. Nou, ook daar vind ik wat van. Je zit namelijk in een gebouw wat de gezondheidszorg hoog in het vaandel moet hebben. En volgens mij weet inmiddels iedereen toch wel dat die vette hap en die kroket en zo, hoe lekker ze ook zijn, want dat vind ik zelf ook best, eigenlijk niet in een ziekenhuis terecht horen. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
Daar ben ik volledig met je eens. Het gaat om een plek waar je herstelt. En het gaat om een plek voor gezondheid. Om gezondheid te kweken. Dan moet je toch eigenlijk willen dat je het meest gezonde menu aan kunt bieden. Wat er mogelijk is.
Ja.
In plaats van de hap die misschien bepaalde ziektes nog wel gaat versterken. Dus
ja.
Inderdaad, ben ik volledig bij jou.
Ja, dus dat is dan een deel van gezondheidszorg en veganisme. Eerst mijn persoonlijke ervaring, die hebben we nu gehad. Die is niet zo best. Dus ik hoop dat daar ooit nog een keer wat aan verandert. Of eigenlijk hoop ik dat ook niet, want ik hoop dat ik niet meer in het ziekenhuis terechtkom. But you never know. Als dat wel zo is, dan hoop ik dat ze een stapje verder zijn. De tweede is ook inderdaad die bewustwording en het feit dat het gewoon zo hoort. Dat vind jij gelukkig ook en met ons waarschijnlijk heel veel andere mensen. En die bewustwording dat nu door gaat zetten, want dat is dus in Nederland ook gewoon Een heel moeizaam proces. We zitten in een gezondheidszorgapparaat waar wij nog steeds helaas zijn van het oplossen in plaats van voorkomen. Want daar is natuurlijk die hele industrie op gebouwd. Nou, zonder daar heel diep op in te gaan, maar ook daar vind ik wat van. Want als wij met z'n allen wereldwijd iets beter voor onszelf zouden zorgen, en dat kan grotendeels door voeding, misschien wel hoofdzakelijk door voeding, dan valt er een heel verdienmodel weg in de zorg. En laat ik heel duidelijk zijn dat ik heel erg blij ben dat die zorg er is. En dat ziekenhuizen bestaan. Maar het kan ook op een andere manier. En het verdienmodel wat er achter ziekenhuizen zit is nog steeds zo verschrikkelijk groot. Dat het heel interessant is om gewoon mensen ook ziek te hebben. Om het maar heel plat te zeggen.
Dat is een paradigm shift die je zou moeten maken. Want er valt een hele verdienmodel weg. Ben ik volledig bij jou. Maar dat gaat natuurlijk verschuiven. Zodra je de switch zou maken naar, wij willen hier bijvoorbeeld wat gezondere maaltijden aanbieden, kan natuurlijk hand in hand gaan met, oké, wij hebben ook wat meer experts in huis die een soort van voedingsadvies begeleiden. En dan ontstaat er opeens weer een hele businessmodel. Want voeding, vegan voeding, dat is natuurlijk wat voor een vegan voeding past precies bij jouw lichaamstype. Dat is natuurlijk iets wat niet iedereen gelijk weet of waar je echt in zou moeten duiken. Maar als je heel veel andere dingen in je leven hebt, dan is het leuk om daarin begeleid te worden. Dat zou een verdienmodel voor een ziekenhuis kunnen zijn.
Dus, ja. Ja, ik denk dat er nog wel een paar andere modelletjes op toe te passen zijn. Maar ik denk dat we hier grotendeels te maken hebben met het is altijd zo geweest. Nou, dat is de klassieke opmerking. Dus waarom zouden we dan wat veranderen? Nou ja, goed. Ik heb net
Precies, en die argumentatie heb je overal in de wereld voor veganisten. Hè? Maakt niet uit waar je bent.
Dat maakt inderdaad niet uit waar je bent. Het is altijd al zo geweest. En dat is met de zorg ook. Kijk naar de opleiding in de zorg. Die is nog steeds zoals die al vanaf meneer Rockefeller, die ooit heeft beslist dat we allemaal aan de medicatie moesten. En ook daar, als je het weten wil allemaal, zoek het maar op. Kijk het maar na. Want dat is de man achter alle, eigenlijk de hele farmaceutische industrie. Hele slimme man. Is daar schathemeltje rijk mee geworden. Dat was die al. Maar als dat het deel is wat wij ook nu de nieuwe doktoren, artsen, psychologen blijven leren. En daar zijn we er weer. Het begint allemaal met school en opleiding. Dan verandert dat ook heel erg moeilijk. En dat verdienmodel, die farmaceutische industrie, die zit erachter. Die kun je bijna niet meer wegdenken, want daar gaat zo verschrikkelijk veel geld in om. Dus dat we nu langzaam de mensen weer anders zouden moeten gaan opleiden. Veel meer de holistische kant, de natuurwetenschap. Implementeer dat dan nu in de nieuwe opleidingen voor zorgpersoneel, zou ik zeggen. Dan ben je alweer een eind verder. Dan wordt het alweer normaler. En dan kun je ook langzaam in kleine stapjes toe naar een gezondheidszorg die snapt wat voeding met je doet.
En je hoeft het ene met het ander niet te vervangen, maar het is al genoeg om het te combineren. Hè?
Bijvoorbeeld, ja. Begin daar eens mee. Combineer het. Leer mensen eens wat anders. Sta open voor alternatieve wetenschap, alternatieve geneeskunde. Want ook dat is nog steeds een heel erg moeilijk ding in de reguliere wetenschap. Heel veel zorg staat er gewoon niet of nauwelijks voor open, omdat dan dat verdienmodel wegvalt. Nou ja, dat gaat het wereldwijd natuurlijk mis op de centjes. En dat is hier in de ziekenhuizen helaas niet anders. En dan hebben we nog een derde pijlertje die ook eigenlijk wel direct met veganisme te maken heeft. Dat is de medicatie en het testen daarvan. Eigenlijk alle medicatie, want ook daar zit je als veganist een klein beetje mee in medicatie in het algemeen. Want wij kijken op medicatie, hoewel wij niet of nauwelijks medicatie gebruiken, altijd op de verpakking wat er nu in zit en of het vegan is. Nou, wat betekent dat dan? Of het vegan is. Of in medicatie zit. Dus voor de mensen die nu echt wat nieuws horen, let daarop. Tabletten zijn per definitie bijna niet, nooit vegan. Maar zijn wel te krijgen. Er zit of gelatine in, of er zit melk in. Waarom? Joost mag het weten. Ik ken geen Joost, maar als je hem ziet, vraag het hem. En de ergste nog, in mijn optiek, de ergste, is dat bijna alle medicatie nog steeds op dieren wordt getest voordat wij mensen er ons goed mee kunnen doen. Nou ja, daar vind ik ook wat van. Ik vind dat verschrikkelijke industrie. En als veganist die het goed met de dieren voor heeft, vind ik ook dat dat per definitie, per direct ook moet stoppen. Want als je ziet, en ik heb me daar ook al wel eens in verdiept, wel vaker dan eens, maar wat die testen allemaal doen en hoe betrouwbaar die zijn, dat is bijna nul. Dus wij testen massaal op miljoenen dieren wereldwijd, met als eindresultaat dat er eigenlijk niet of nauwelijks wat uitkomt. De testen die zij doen zijn de meest belachelijke testen. Maar dat gaat maar door, dat gaat maar door. Er zijn subsidies op en wij vinden nog steeds dat dat moet. Dus ook dat is een deel waar ik vind dat nu langzaam die gezondheidszorg en die medische of farmaceutische industrie is een keer moeten kijken of dat niet anders kan. Nou ja, en dan voor de farmaceutische industrie kom ik weer terug bij wat ik net zei. Dat draait om geld, dus die zullen daar niet zo happig op zijn. Maar gezondheidszorg zelf zou daar ook wat mee moeten doen. Want alles wat wij nu op de planken hebben liggen als medicatie is bijna allemaal op dieren getest. En dat kan anders. Je moet het alleen even willen. En als je daarin gaat verdiepen en weet ook hoe weinig van die tests ook überhaupt maar zin hebben of zinvol zijn. Dat is echt bizar. Dat zijn zulke kleine aantallen, dan zou je sowieso al per definitie direct mee moeten stoppen.
En hier zijn we weer met oude gewoontes. Hè? Het is er altijd zelfde zo geweest. En inmiddels zijn er wel ook proefdiervrije alternatieven.
Steeds meer, hebt, gelukkig.
Ja, ja. En je hebt ook een wereldproefdierendag. Daar gaan we het in komende episodes nog wel een keer nog wat intensiever over hebben. Maar gelukkig zijn de organisaties en heel veel mensen ook mee bezig om awareness, bewustzijn voor te creëren, om deze oude gewoonte waar we weer zijn, precies hetzelfde met dat andere topic die we hadden net, los te kunnen laten.
Ja, ja. En dat is bij veel dingen de truc en ook zeker hier. Maar goed, het wordt wat lastiger en daar ben ik mij heel goed van bewust. Als daar een schip met geld achter zit, dan wordt alles moeilijk. Dat is hetzelfde met de melklobby en dat soort dingen. Daar zit zo verschrikkelijk veel geld en macht achter. Dus dat zijn hele moeilijke dingen om te doorbreken. Maar om het positief te houden, blijf nu als veganist, blijf je daarover uitspreken, dat soort dingen. Blijf dat ook, blijf daar petities voor tekenen. Doe ik zelf ook altijd wel aan mee. En dat zijn allemaal misschien gevoelsmatig, maar kleine stapjes. Maar die helpen allemaal wel. En als niemand wat doet, verandert er ook niets. En dit zijn nu dingen die juist door een wat groter collectief wel kunnen veranderen. En dat laat bijvoorbeeld de Vereniging Veganisme zien, die in 2022 een petitie ingediend hebben aan de Tweede Kamer. En je ziet dat daar naar gekeken wordt, naar geluisterd wordt. En je ziet ook dat daar dus nu langzaam weliswaar maar dingen aan het veranderen zijn. Hetzelfde geldt voor de dierproeven. Nou, we hebben ook Els van Animal Rights, daar is haar naam weer, in de uitzending gehad. Dit soort instanties zijn constant bezig om dat kenbaar te maken wat er allemaal misgaat. En ook die dierproeven wat er allemaal misgaat. Die mensen hebben wij nodig. En dat kun je ook in je eentje door je erover uit te spreken, door je er zorgen over te maken en door, wat ik net ook al aangaf, als er een keer een petitie voorbij komt, teken die dan ook, want dat zijn de manieren waarop wij het grote geld en de macht wakker kunnen schudden. Dus positieve afsluiten hiervan. De dierproeven die worden heel langzaam, zei het maar heel langzaam, maar toch worden er minder dierproeven gedaan nu. Dus dat is een kleine stap in de goede richting. Ziekenhuizen, om daar even over terug te komen. Diverse ziekenhuizen in Nederland die hebben nu al stappen gezet om plantaardige maaltijden aan te bieden aan patiënten. Het Erasmus Medisch Centrum serveert bijvoorbeeld voornamelijk vegetarische maaltijden en heeft snack- en frisdrankautomaten vervangen door health food walls. Dus met verse plantaardige producten. Ik zeg chapeau. Dat was wat ik net bedoelde. Je ziet Mooi. Het niet of nauwelijks nog. Maar er gebeurt iets. En dit concept begint nu ook toegepast te worden in ziekenhuizen in bijvoorbeeld Nijmegen, Amsterdam, Utrecht. Dus de grote steden gaan zoals altijd eerst. Maar dat betekent dus dat er wat gebeurt. En dat gebeurt alleen als jij, luisteraar, of wij met de podcast, of dierenrechtenverenigingen zich uit blijven spreken. Want dat is de manier om dingen veranderd te krijgen. Dus gaat het snel? Nee, gaat zeker niet snel genoeg. Maar weet dat als je zelf blijft uitspreken, zelf petities tekent, dat er wel degelijk verandering mogelijk is.
Mooi.
Toch?
Ik vind dat in Duits zeg je dat een punktlandung is. En hierbij zou ik het laten staan. Het is sowieso bedoeld om bewustzijn te creëren.
Ja.
En je hebt het op verschillende vlakken nodig om dan misschien om het af te ronden. Je hebt het nodig op een hoger vlak met petities. Maar je hebt ook dit soort podcast episodes nodig. En dan heb je ook de één-op-één gesprekken nodig binnen de families, binnen vriendenkringetjes. En ik hoop dat we met deze episode en ook met de ervaring die je deelt erop, wat ook niet vanzelfsprekend is, dus dank daarvoor, dat we dit een stootje kunnen geven om daar wat meer open over te praten. En het begint altijd in iedereen zijn eigen hoofd. en dan natuurlijk door gesprekken en daardoor kunnen pas grotere acties ontstaan. Dus als je ons wilt helpen om meer van die bewustzijnstootjes te kunnen geven, dan zou het leuk zijn om ons feedback te geven, info@hetwiegengeluid.nl of onder deze episode in de comments, bijvoorbeeld bij Spotify, of natuurlijk ook heel graag 5 sterren bij Apple of bij Spotify, want daardoor worden we beter gezien en nieuwe mensen klikken dan, je kent het 5 sterren principe, wat makkelijker op de feed om episodes te luisteren. Dus dank voor daarvoor. Rob, dank voor het delen en ik zou zeggen, we spreken elkaar bij de volgende.
Tot de volgende, dankjewel.